Wij openen de schriften vanavond in de eerste brief van Petrus, 1 Petrus, en daarvan het tweede hoofdstuk, 1 Petrus 2 vanaf vers 11 tot en met 25. 1 Petrus 2 vanaf vers 11 tot en met het einde vers 25. En in 1 Petrus 2 vanaf vers 11, daar luidt Gods woord als volgt. Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden, welke krijg voeren tegen de ziel. En houdt uw wandel eerlijk onder de heidenen, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als kwaaddoeners, zij uit de goede werken die zij in u zien, God verheerlijken mogen in de dag der bezoeking. Zijt dan alle menselijke ordening onderdanig, om des Heeren wil, hetzij de koning als de opperste machthebbende, hetzij de stadhouders als die van hem gezonden worden tot straf, wel der kwaaddoeners, maar tot prijs dergenen die goed doen. Want alzo is het de wil van God, dat gij weldoende de mond stopt aan de onwetendheid der dwaze mensen, als vrijen en niet de vrijheid hebbende, als een deksel der boosheid, maar als dienstknechten Gods. Eert een iegelijk, hebt de broederschap lief, vreest God, eert de koning. Gij huisknechten, zijt met alle vreze onderdanig den Heeren, niet alleen de goeden en bescheidenen, maar ook de harden. Want dat is genade, indien iemand onder conscientie voor Gods zwarigheid draagt, lijdende ten onrechte. Want wat lof is het, indien gij verdraagt als gij zondigt en daarover geslagen wordt? Maar indien gij verdraagt als gij wel doet en daarover leidt, dat is genade bij God. Want hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen, die geen zonde gedaan heeft, en er is geen bedrog in zijn mond gevonden, die als zij gescholden werd niet wederschold, en als zij leed niet dreigde, maar gaf het over aan dien die rechtvaardiglijk oordeelt, die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij de zonden afgestorven zijnde der gerechtigheid leven zouden, door wiens striemen gij genezen zijt. Want gij waart als dwalende schapen, maar gij zijt nu bekeerd tot een herder en opziener uwer zielen. Tot zover onze schriftlezing. De tekst voor de prediking is vers 21, wat u nogmaals lezen. Want hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen. De tekst voor de prediking hebben we u genoemd, 1 Petrus 2, vers 21. Want hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen. En onder dit tekstwoord hebben wij geschreven, geroepen tot navolging van Christus lijden. Geroepen tot navolging van Christus lijden. En we letten op een drietal punten. Allereerst op de roeping. Ten tweede staan we stil bij het voorbeeld. En in de derde plaats de navolging Dus de roeping, het voorbeeld en de navolging. Want hiertoe zijt gij geroepen. Petrus, wat bedoelt u daar precies mee te zeggen? Over wie heeft u het hier in onze tekst eigenlijk? De voorgaande verzen, hebt u de huisknechten, nou dat zijn slaven die in huis dienden. U hebt die slaven vermaand om hun heren ten alle tijden onderdanig te zijn. U hebt die huisslaven, die huisknechten vermaand om zelfs van hun harde meesters een onterecht pak slaag te incasseren. Ja, Petrus, u noemt het een deugd, een genade van God om onrecht en zwarigheid te lijden. Maar Petrus, moeten die slaven zich dan zomaar laten mishandelen, enkel en alleen omdat zij ten alle tijden hun meesters moeten gehoorzamen? En Petrus zit met stijgende verbazing naar onze vragen te luisteren. En Petrus zegt, maar beste Beierlanders, u kent de woorden van de zaligmaker toch wel. Maar ik zeg u, dat gij den boze niet wederstaat, maar zo wie u op de rechterwang slaat, keert hem ook uw andere wang toe. Want hiertoe zijt gij geroepen. Dus niet alleen die huisslaven die zojuist persoonlijk zijn vermaand, maar iedere christen is geroepen om zwarigheid te verdragen. Ook als u dat ten onrechte moet lijden. Wat dat lijden dan ook inhoudt. Want dat kan zo verschillend zijn. Maar allen die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, ja, die zullen vervolgd worden. En wij moeten door vele verdrukkingen ingaan in het Koninkrijk Gods. Het lijden, verdrukking, vervolging is dus gegeven met het christen zijn, want hiertoe zijt gij geroepen. Nu moeten we dus wel goed oppassen om nu niet de conclusie te trekken. Oh, vandaar al dat lijden in mijn leven. Vandaar al die moeite en al die zorgen. Dat zal komen omdat ik een ware discipel van de Heere Jezus ben natuurlijk. Nou, dat lijden op zichzelf genomen, dat is nog geen kenmerk van een wedergeboren mens. Er zijn zoveel mensen in deze wereld die zwaar lijden te verduren hebben, terwijl ze helemaal geen christen zijn. En daar komt bij dat het tegenovergestelde ook waar kan zijn. U kunt een wedergeboren mens zijn terwijl de Heere u het lijden tot op dit ogenblik nog hebt bespaard. Dat kan ook. Maar houd er dan wel ernstig rekening mee dat u vroeg of laat ook met lijden wordt geconfronteerd. En hoe zult u daar dan mee omgaan? Dat zal het verschil maken tussen een onbekeerde en een bekeerd mens. Want hiertoe zijt gij geroepen. Petrus, u bedoelt dus te zeggen dat een christen het als zijn roeping moet aanvaarden om in deze wereld lijden te ondergaan. Ja, zegt Petrus, ja. Als u dan maar niet denkt dat u dat lijden op moet gaan zoeken. Nee, Als u een geroepen discipel van de Heere Jezus bent, dan zal dat lijden zich vroeg of laat om Christus wil u overkomen. De een zal er veel van proeven in zijn leven en de ander veel minder. Dat lijden zal u overkomen geheel in overeenstemming met Gods soevereine wil. Gemeente, weet u waar wij ons op hebben te onderzoeken? Niet of u het lijden in uw leven aan kunt wijzen, kunnen heel veel mensen. Ook niet of u dat uiterlijk geduldig en lijdzaam ondergaat. Een niet-christen kan u voorbij streven. U hebt u te onderzoeken of u deze roeping van Gods wegen ook deelachtig bent gemaakt. Heeft God u geroepen om voor hem, voor zijn naam, voor zijn zaak, lijden te verdragen? Of u die zwarigheid nu al ondervindt of nog niet? Ja, denkt iemand, maar roept God dan mensen om te lijden? Is dat het doel van Gods roepstem in mijn leven? Roept de Heere mij door zijn woord en door zijn geest met de bedoeling om onrecht te gaan verdragen? Allerlei moeite en narigheid en pijn. Is dat het doel van het christelijke leven voor de Heere? Nee, lijden is geen doel wat God voor u voor ogen heeft. Het is niet Gods bedoeling om u maar een portie narigheid in dit leven te bezorgen. Nee, wat dan wel? O gemeente, dat wat God voor ogen staat, dat is zoiets heerlijks. Dat is zoiets groots. Dat is zo totaal onverdiend. God de Vader roept zondaren uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En dat is toch niet te begrijpen. Dat God zulke zonde slaven die wij geworden zijn, slaven van de duivel, dat God zulke verdorven mensen uit die duisternis van zonde en duivel en dood trekt, roept en verlost overbrengt in het koninkrijk van zijn heerlijk licht. En dat wonder kan de apostel Petrus niet klein krijgen. Hij is daar zijn zendbrief mee begonnen, om die onverderfelijke, onverwelkelijke, onbevlekkelijke erfenis die daar in de hemelen wordt bewaard voor al degenen die in de Heere geloven, om die erfenis aan te prijzen. De eeuwige zaligheid, dat is het doel van Gods roeping. Verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen. God roept zondaren dus terug tot hem. Roept terug tot zijn gemeenschap, die omgang met God. Het doel is dat, om eeuwig voor hem te leven. Het is de grote barmhartigheid van God de Vader, zegt Petrus in 1 vers 3. Het is de bron van heil. En naar zijn grote barmhartigheid heeft hij ons wedergeboren, tot leven gewekt. Ja, door die roepstem van het evangelie horen doden de stem des levende Gods, en ze zullen leven. Dat gaat dus helemaal van God uit. Anders werd er geen mens zalig. Gods roeping is krachtdadig, is onwederstandelijk. Die roeping van God doet geloven. Dat werkt de Heilige Geest. Hij overtuigt van zonde. Hij drijft je uit. Hij drijft je de armen van de zaligmaker in. Om in hem vergeving van zonde te ontvangen. En het eeuwige leven erbij. En gemeente, hier hebt u zich allereerst en allermeest om te bekommeren. Om de vergeving van uw zonden. Weet u daarvan af in uw leven? En jij? Want zonder persoonlijke kennis aan de Heere Jezus, aan dat dierbaar bloed van Christus, zonder geloofsvereniging met hem, kunt u dat lijden helemaal niet. Hem achterna volgen. Wil je dat ook helemaal niet? Dan zal de hemelse erfenis u ontgaan. Zonder geloof in Christus zult u heel wat anders beërven. Geen zaligheid, maar rampzaligheid. Wie niet is geborgen in Christus, is niet in staat om door lijden tot heerlijkheid te worden gebracht. Nee, het lijden in navolging van Christus, dat is dus ook niet een omweg om tot die eeuwige zaligheid te geraken. Nee, dat lijden, dat is het middel wat God heeft aangewezen om die hemelse erfenis in ontvangst te nemen. En daarom schrijft Petrus ook aan het slot van zijn brief, laatste hoofdstuk, hoofdstuk 5, vers 10, daar schrijft hij: de God nu aller genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, en dan komt het, nadat wij een weinig zullen geleden hebben. Door lijden tot heerlijkheid. Want hiertoe zijt gij geroepen. Dewijl ook Christus voor ons geleden heeft. Ons een voorbeeld nalatende. En dat brengt ons bij het tweede punt. Bij het voorbeeld. Gelovigen zijn dus geroepen tot lijden. Om zo hun uiteindelijke beloning in ontvangst te nemen. Waarom is dit nu Gods aangewezen middel? Omdat dit ook Gods aangewezen weg was voor zijn Zoon. Christus heeft plaatsvervangend geleden, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft. Jezus, de borg, moest deze weg gaan. Ja, hij moest de onderste, de diepste weg van vernedering gaan. Daarover gaat het in vers 24. Die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij der zonde afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden. En hier in dat vers 24 wijst Petrus dus op het grote verschil tussen dat lijden van de herder Christus en het lijden van de schapen die hem volgen. Christus heeft plaatsvervangend de vloek gedragen. De herder heeft als het lam Gods die zondeschuld weggedragen voor heel zijn kerk. Die weg is hij alleen gegaan. En dat maakt Christus lijden uniek. Eenmalig, onvervangbaar, onnavolgbaar. daarin kan en mag hij niet worden nagevolgd. Alsof u nog iets aan dat lijden van Christus moest toevoegen. Dan zouden we Christus degraderen tot een halve zaligmaker. Nee, Christus lijden is genoegzaam tot verzoening van al uw zonden. Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardige, opdat hij ons tot God zou brengen. Het doel van Christus' kruisdood was niet alleen zondaren met God verzoenen. Ja, dat is het eerste. Maar ook om die geredde zondaars door zijn kracht voor de gerechtigheid te doen leven. Zoals vers 24 zegt. En dat is het wat Petrus in dit gedeelte vooral wil benadrukken. Het doel van Jezus' kruisdood is niet alleen verzoening, maar ook dat nieuwe leven. Dat leven door de geest. Een leven voor de gerechtigheid. Ja, dat wordt werkelijkheid in die afsterving van de zonde. In die geloofsvereniging met Christus. Ja, dan is de macht van de zonde gebroken in uw leven. Doe ik niet meer mee. Ik leef niet meer. Christus leeft in mij. En maar dat is wel een stervend leven. Ja, een genadeleven. Wat Christus ook heeft verdiend. Heeft ook hij mogelijk gemaakt door zijn kruisdood. En om nu heel die duur gekochte kerk van Christus aan dat beeld van God gelijkvormig te maken, daarom gebruikt God het lijden als een middel, een instrument, een middel tot de zaligheid. Zo heeft God dat in zijn ondoorgrondelijke wijsheid besloten. Christus is die onderste weg gegaan. De weg die al Gods kinderen hem leren navolgen, is dus een lijdensweg, maar zonder de vloek. Die is eruit weggenomen. Geen verdoemenis meer voor degenen die in Christus Jezus zijn. Het zwaarste deel van het kruis heeft Christus gedragen. Wat een bemoediging van Petrus voor die verdrukte schapen van Christus. Er overkomt u niets vreemds, geliefde. Christus heeft voor u geleden, zoals u nu voor hem mag lijden. Christus en de kerk is zo'n eenheid, is één lijdend lichaam. Het lijden van Christus, het voorbeeld voor al Gods gelovigen. Een voorbeeld van een leven dat volmaakt aangenaam is voor God de Vader. Dat heeft Christus ons nagelaten. Nou, als Petrus nu zegt dat de Heere Jezus een voorbeeld heeft nagelaten, kinderen, dan bedoelt Petrus iets wat jullie weten. Dat voorbeeld wat Petrus bedoelt, Petrus denkt aan een schoolklas. Groep 2. Want in groep 2 en 3, daar ga je letters leren schrijven, toch? Dat bedoelt Petrus met dat voorbeeld. Nou, om letters te leren schrijven, moet je wel eerst weten, hoe zien die letters eruit? Dus waar begint de juf op school dan mee? Op dat bord gaat ze een letter tekenen, de letter A. Die schrijft ze op het bord. Kijk, zo ziet de letter eruit, zegt de juf. Dat moeten jullie na gaan schrijven. Dan krijg je een schrift van de juf. Daar staan de letters ook al in uitgetekend. En dan zegt de juf, nu ga je die letters natekenen. Ga je ze naschrijven, precies de vorm van die letters volgen. En zo ga je alle letters van het alfabet leren schrijven. Net zolang tot je alle letters zelf kunt schrijven. Dat is het voorbeeld wat Petrus bedoelt als hij het heeft over het voorbeeld van Christus lijden navolgen. Als je dus een discipel van de Heere Jezus bent, dan ben je bij hem op school aangenomen. Net als Petrus, die was ook geroepen door de Heer, volg mij na. Ik zal u visser der mensen maken. Toen is Petrus bij de Heere Jezus op school gekomen. Ben jij al bij de Heere Jezus op school gekomen? Want de Heere roept ook kinderen, ook jonge kinderen, om bij hem in de klas te komen. En weet je waarom er nu zo weinig mensen zijn die bij hem op school willen komen? Omdat de meeste mensen liever bij de duivel in de klas blijven zitten. Kun je tenminste lekker doen wat je zelf wil. Altijd leuke dingen doen. En je hebt niet eens in de gaten dat je bezig bent om dat voorbeeld van de duivel na te volgen. En je gaat steeds meer en meer op de vorst der duisternis lijken. En hij oefent je om zoveel mogelijk plezier te maken in je leven. Je moet het er nu van nemen, zegt hij. Denk vooral niet aan God. Niet aan denken. Doe maar of die er niet is. Vergeet hem maar. Pluk de dag. Maak er wat moois van. Maar die duivel die verzuimt één ding om u te zeggen. Dat hij je meesleurt naar de hel. Dat is de beloning voor je leven lang trouwe dienst aan de duivel. Jonge mensen en ouderen onder ons, kom toch bij de Heer Jezus Christus op school. Er zijn plaatsen genoeg in zijn klas. Staan nog zoveel stoelen en bankjes leeg en er staat al een stoel voor je klaar. Laat je niet afschrikken door de lesstof die je van hem krijgt. Nee, nee, dat sluit inderdaad niet aan op je verdorven hart. En daarom denk je dat onderwijs van Christus zo moeilijk is, hè? En dat het saai is om een ware christen te worden. Maar dat blaast de duivel je in. Laat je niet van de wijs brengen. Nog voordat u of jij je plaats in komt nemen bij Christus in de klas, heeft hij je hart al veranderd. Dan laat hij een druppel van zijn liefde in je hart vallen. En dan wil je niks liever. Heren, mag ik bij u op school komen? Hebt u voor mij ook een plaats? En voordat hij met de lesstof begint, wijst de Heere je eerst op het grote doel. Op die heerlijke belofte. Op het testament. Ik bewaar in de hemel, bij mijn vader, een eeuwige erfenis. De zaligheid mag u straks eeuwig God verheerlijken, hem groot maken. Daar ben je toe geroepen. Nou, nu beginnen we aan de les. Om dat patroon, dat nagelaten voorbeeld van Christus lijden na te volgen. Nee, laat u niet ontmoedigen. U hoeft niet meer te dragen dan u dragen kunt. De Heere weet wat hij u oplegt. Hij staat garant dat u niet zult bezwijken onder alle zwarigheden. Want ik, zegt de Heere, de overste leidsman en voleinder des geloofs, ik, Jezus, heb voor de vreugde die mij voorgesteld was het kruis verdragen en de schande veracht in uw plaats. En daarom is het voor u mogelijk gemaakt dat u zich kunt verheugen te midden van het lijden, omdat God het is die u daar dwars doorheen dichter naar hem toetrekt om je eeuwig thuis te brengen. En in mijn opstandingskracht zult u alle beproevingen kunnen verdragen die op uw pad komen. Als u maar blijft bij mij op de leerschool, laat je plek niet leeg in de klas en haal het toch niet in uw hoofd om op een gegeven moment te denken, nou, nu ken ik het voorbeeld van Christus wel. Ik ken de les wel voldoende. Nu kan ik het zelf wel. Nou, dat is een grote misvatting. Zonder mij kunt gij niets doen, heeft de Heere gezegd. Blijft in mij, ik in u, zo draagt gij veel vrucht. Petrus dacht het ook wel zelf te weten, hè? Toen hij bij Christus op school zat. En toen de meester zei mijn discipelen, schrijf het maar op in je schrift, schrijf het maar na. Ik ga lijden en sterven. Toen heeft Petrus zijn pen neergelegd en Petrus zegt, maar dat zal u niet geschieden, heren. Nee, maar wat zei de heren? Ga achter mij, Satanas. Gij bedenkt niet de dingen die des geestes God zijn, maar die der mensen zijn. O Petrus. Petrus heeft heel veel af moeten leren. Levenslang leerling van Christus. Elke keer weer het herhalingsonderwijs. Elke keer weer dat patroon van Christus lijden overtrekken. Nou, verder hoeft u het niet te brengen. De beloning wordt voor u bewaard. De heerlijke erfenis die Christus verdiend heeft, die houdt hij voor u gereed in de hemel. En dan gaan we naar ons laatste punt. We gaan van het voorbeeld naar de navolging van het voorbeeld. We gaan van de les naar de praktijk. En dat is ons laatste punt, de navolging. En de praktijk van het christelijke leven is dus navolging van de voetstappen van de Heere Jezus. Weer een beeld, hè, van de apostel. Eerst dat beeld van dat overtrekken van de letters, van het alfabet, het nagelaten voorbeeld en nu de voetstappen navolgen. Nou, dat begrijpen we ook allemaal wel. Stel dat je 's ochtends vroeg, het is nog een beetje schemerig en je gaat het stille bos in. Je denkt, hé, ik ben niet de enigste, er heeft hier al iemand voor me, verse voetstappen. Hier heeft al iemand gelopen. Je denkt, oh gelukkig, ik ben niet alleen in het bos. En als ik nu die voetstappen navolg, dan verdwaal ik niet. Loop ik achter diegene aan en dan kom ik vanzelf ook waar diegene heen gegaan is. Je moet dus wel goed die voetstap in de gaten houden. Goed kijken, waar gaat het spoor heen? Als het afbuigt, moet ik wel mee de bocht maken. Dewijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen. Als volgelingen van de Heere Jezus moeten die schapen van zijn kudde de herder volgen. Elke pijn, elke belediging die hen wordt aangedaan vanwege hun trouw aan de meester, moeten ze verdragen. En Petrus gaat heel dat levenspatroon wat Christus heeft nagelaten, gaat hij nauwkeurig uitleggen. En om daar woorden aan te geven, ja, Petrus heeft niets nieuws bedacht. Nee, hij heeft gezien hoe de meester heeft geleden. Hij was er een getuige van. Maar hij heeft in Jesaja 53, heeft hij al precies de woorden gevonden. Zo is het gegaan, denkt Petrus. Jesaja, daar heeft Petrus de voetstappen al zien staan van het lijden van de Heere Jezus Christus. Daarom gebruikt Petrus de woorden van Jesaja 53. Om dat nagelaten voorbeeld van de lijdende knecht des Heeren te omschrijven. En de eerste voetstap die Petrus ziet staan, lezen we in vers 22. Die geen zonde gedaan heeft en er is geen bedrog in zijn mond gevonden. Jezus is zondeloos. Nooit een leugen over zijn lippen gekomen. Nee, hij is de mond der waarheid zelf. Altijd de waarheid gesproken. Ook geen leugen om bestwil, om dat zware lijden te ontlopen. De heiland kon het zeggen. Wie overtuigt mij van zonde? En indien ik de waarheid zeg, waarom gelooft gij mij niet? Pilatus heeft het geoordeeld. Ik vind geen schuld in deze mens. Hij is zondeloos. Ja, zelfs Judas, de verrader. Ik heb verraden. Onschuldig bloed. Die geen zonde gedaan heeft. En er is geen bedrog in zijn mond gevonden. Petrus wil de Heere Jezus als voorbeeld aanprijzen. Hij heeft als de knecht des Heren niet gezondigd, geen enkel bedrog gebruikt, en dat ondanks een intense zware lijden als Gods rechtvaardige. O, zegt Petrus, maar dan moet u dat voorbeeld volgen. U moet geen zonde doen, mensen, en geen bedrog gebruiken als u wordt mishandeld als discipelen van Christus. Nou, ik weet niet hoe u dit vergaat, maar dit komt toch al wat bevreemdend op ons over, toch? Petrus, hoe moet dat? Niet zondigen. We struikelen elke dag. En ja, wij worden hier als christenen in Nederland, wij worden hier helemaal niet mishandeld. Wij weten eigenlijk niet wat dat is. We worden niet vervolgd en onderdrukt, zoals in Noord-Korea of India of waar dan ook. Dat kennen wij helemaal niet, Petrus. O, zegt Petrus, dank daar dan de Heere voor dat hij u die beproevingen nog bespaart. Maar u weet nog niet wat u in de toekomst te wachten staat, lauwe kerk van Nederland. Misschien zendt God het vuur van de beproeving ook wel naar Nederland om zijn kerk te doorlouteren, te doorzuiveren van alle zonde en bedrog die zelfs onder de huisgenoten Gods aanwezig zijn, plaats hebben. Moeten wij niet beschaamd het hoofd buigen vanmiddag? Volgt u, volg jij eigenlijk wel de voetstappen van de meester? Of zondig je erop los? Met je gedoopte voorhoofd. Niet onder willen doen voor je makkers. Ook niet voor de wereld. En met bedriegelijke woorden, met bedrog, jezelf veel groter, stoerder, mooier voordoen dan je werkelijk bent. Jezelf profileren, ja, en dat ten koste van een ander. En weegebeente. Als toch iemand het waagt een klein strootje voor je in de weg te liggen, dan verander je in een brullende leeuw in plaats dat je lijkt op een stil en zwijgzaam lam, zoals Christus was. Want dat is het nagelaten voorbeeld van Christus. Dat zijn die voetstappen die hij heeft gezet. Vers 23, die als hij gescholden werd, niet wederschold. En als hij leed, niet dreigde. Dan horen we Jesaja 53, hè? Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stemmeloos is voor het aangezicht van zijn scheerders. Alzo deed hij zijn mond niet open. O, als wij toch op ons in laten werken, in welke omstandigheden de Heere Jezus verkeerde, waarin Hij niet zondigde, dan moet dat ons wel diep vernederen voor de Heere. Want Hij leefde niet ergens afgezonderd als een monnik in een klooster, ver weg van al het wereldsrumoer. Nee, Hij stond en Hij wandelde te midden van zijn vijanden, die Hem haten met een dodelijke haat. En Hij werd uitgemaakt voor een duivel, de overste van Beelzebul, omdat Hij de wil van zijn Vader zocht te doen en wel deed aan anderen. En welk een zware beledigingen, bitter lijden kreeg Hij te verduren aan het eind van zijn leven. Maar Jezus zweeg stil. Geen woede, geen opgekropte wraakgevoelens die hij met alle macht moest onderdrukken. Niets daarvan. Toen hij werd mishandeld, zwaar werd afgeranseld door die Romeinse soldaten. Geen schreeuwend verwijt toen de nagels hem door handen en voeten werden geslagen. Nee. Het enigste wat we over zijn lippen horen is een gebed. Vader, vergeef het hem. Ze weten niet wat ze doen. Liefde voor haat. Hij gaf het oordeel over aan dien die rechtvaardig oordeelt. Christus heeft niet alleen zichzelf, maar ook de overtreders, ja, heel zijn situatie, overgegeven in de handen van zijn Vader. Hij is rechter. Hem komt het oordeel toe. Christus vertrouwt alles toe aan zijn hemelse Vader. Legt het in zijn handen. Dit is het nagelaten voorbeeld, gemeente. Dit zijn de voetstappen die Christus heeft gedrukt, opdat zijn discipelen hem daarin zouden navolgen. Dit is de praktijk van de Godzaligheid. Dit is het christelijke leven. Lijden verdragen. Ja, zelfs ten onrechte. Geen vergelding, maar zelfverloochening. Zelfopoffering, alles overgeven aan de Heere, geen eigen rechter spelen. Nou, dat is dus heel wat anders dan een goedkoop welvaartsevangelie waar geen plaats is voor lijden. Dit is ook heel wat anders, deze boodschap, dit evangelieboodschap, dan wat wij om ons heen kunnen horen van allerlei heiligingsbewegingen. Van die heiligingsdrijvers die menen dat in de kracht van de Heilige Geest kun je weer een nieuw positief leven van discipelschap gaan volgen om te ontplooien en te bloeien voor God. Maar het is de vraag of dat de geest van Christus is. God roept tot navolging van Christus lijden. En daartoe verleent Hij, jazeker, daartoe verleent Hij genadig zijn Heilige Geest. Die zal Hij niet achterhouden, absoluut niet. En dan gebeurt het zomaar dat een jongere op school in de klas geen wraak neemt. Niet met haatgevoelens naar huis gaat als je weer vernederd werd. In de klas door je klasgenoten. Oh, die opmerkingen, die snijden door je hart. Die blikken in de ogen, die kunnen doden. Die minachting. Maar je wilt de Heere volgen. Je kan niet meedoen met de rest. Want wat daar op die smartphones bekeken wordt, kan niet, Heere, kan niet. Ik wil u volgen, dit kan ik niet doen. En stilletjes bidt het, Heere. Heere, u ziet het toch. O, laat mij een schaap van uw kudde zijn. Vader, vergeef het hem. Ze weten niet waar ze mee bezig zijn. Ja, dat is het werk van de Heilige Geest. Dat kan niet anders. Maar ook die man, die vader, op zijn werk, die stapt ook in de voetstappen van Christus. Als die merkt hoe er op hem wordt gelet. Als die merkt dat hij een beetje in de kant wordt geschoven met de mooie opdrachten, die gaan naar zijn collega's. Want ja, we willen onze goede klanten, willen we eigenlijk liever niet in aanraking brengen met zo'n christen. Die achtergebleven ideeën van die man, nee, dan moeten we onze klanten niet mee in aanraking brengen. En die man, zijn hart wordt geen moordkuil. Hij blijft vriendelijk tegenover zijn werkgever en collega's. En thuis zit hij weer eens een Bijbel te bladeren. Ja, dan zit die man zit bij Christus op school. En hij zit zijn Bijbel te lezen en hij denkt, ach, ik heb ten bloede toen nog niet tegengestaan. Strijdende tegen de zonde. Mijn lijden, oh, het is een lichte verdrukking die zeer haast voorbij gaat. Maar dan is er ook nog die moeder. Die moeder in het gezin. En ze staat er helemaal alleen voor. Grote monden van die pubers. En wat ze je naar het hoofd slingeren, snijdt door het moederziel heen. En bij je man hoef je niet aan te komen. Want die ziet je meer als een huisslaaf dan als een vrouw. Je kunt met je nood maar één kant op. Psalm 10, daar staat het, Heere. Gij aanschouwt de moeite en het verdriet. Opdat men het in uw hand geven. Op u verlaat zich mijn ziel. En dat navolgen van Christus' voetstappen leren al de gunstgenoten van God. Wat uw omstandigheden ook zijn, vul uw eigen voorbeeld maar in. De een zwaar kruis van onterecht lijden en de ander heel klein kruisje. Zo'n klein 2 lucifertjes, meer niet. Maar de Heere weet wat u dragen kunt. Alles overgeven aan de Heere. Geen eigen rechter spelen. De Heere staat erboven. En zulke verdrukte schapen van Christus, gemeente, wij zien ze gemakkelijk over het hoofd. Hoe komt dat? Dat die mensen zich zelfs in de christelijke gemeente soms een vreemdeling kunnen voelen. Dat komt omdat die mensen die niet mee te koop lopen, die schreeuwen hun nood niet van de daken, maar die brengen het bij God en niemand anders. En ook ambtsdragers kan het daarom wel eens ontgaan. Maar de grote ambtsdrager, de herder en opziener der zielen, verliest u geen moment uit het oog. Oh nee, want in al uw benauwdheden was hij benauwd. Hij heeft zoals dwalende schapen zelf opgezocht om ze naar huis te gaan brengen. Naar die erfenis die hij heeft beloofd en die bewaart in de hemelen. Doorlijden tot zaligheid. We gaan eindigen. Nog één ding. Wat is nu het geheim van dit God verheerlijkende leven? Wat is het geheim? Nou, dan wijzen we op het slot van vers 24. Door wiens striemen gij genezen zijt. Dat wist Guido de Bray ook. En Guido de Bray heeft geschreven in artikel 21 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. U kent de woorden vast wel. Wij vinden allerlei vertroostingen in zijn wonden, in zijn striemen. En die man, die Guido de Bray, die was geroepen om voor Christus naam en zaak niet alleen te lijden, maar zelfs te gaan sterven als een jonge man in de bloei van zijn leven. Gemeente, u bent geroepen om Christus na te volgen in zijn lijden. En bent u, jij, daartoe bereid? Er is geen andere weg naar de hemel. Nee, het is ook geen omweg. Het is de enige weg om thuis te komen en die beloofde erfenis te beërven. Door lijden tot heerlijkheid. Maar als u liever eigen baas blijft. Ja, u wilt Christus wel hebben, maar zijn kruis niet. Nou, dat kan niet. Als u Christus en zijn kruis niet wilt hebben, maar dan zal die erfenis, die zal u ontgaan, gemeente. Maar al degenen die Gods roepstem niet langer kunnen weerstaan en ook niet langer willen weerstaan. O, kom, kom tot Christus, schuil weg in zijn striemen. In zijn wonden, in hem is genezing voor uw zondekwaal. Ja, ook die zonde, die hij al zo menigmaal wegvlucht voor dat lijden van hem. En iedere keer weer je eigen voetstappen kiest en niet het pad volgt. Terug naar hem, schuilen in zijn striemen. En daar in de vergeving van uw zonde, ja, daar zult u het ervaren. Dat er in hem kracht is, die hij in uw zwakheid zal volbrengen. Dan zult u het in hem ervaren, dat er zelfs vreugde mogelijk is, te midden van het lijden. In hem volharden al de heiligen. In hem de zaligheid der zielen. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 17. Psalm 17, vers 3 en vers 8. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heilicht voor. Ik roep u aan. Ik blijf op u wachten, omdat gij, o God, mij altoos redt. Hij luister dan naar mijn gebed en neig uw oren tot mijn klachten. En ook het vers 8, maar blij vooruitzicht van de hemelse erfenis die daar bewaard wordt. Vooruitzicht dat mij streelt, ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen. Verzadigd met uw goddelijk beeld. 3 en 8 van Psalm 17.